Wij gaan het vanavond hebben over kleingeloof. We schrijven dat in het Nederlands zelfs als één woord. Deze hele serie gaat over het geloof. En de vorige maal hebben we het gehad over het zaligmakend geloof. En vanavond over het kleingeloof. En ik ga daarvoor 5 plaatsen lezen uit het Matthäus-evangelie. Maar ik lees ze niet alle 5 tegelijk. Dus ik begin te lezen uit de Telos-vertaling Matthäus 6. Uit de bergrede, vers 30 en 31. Nou, laten we iets verder nog lezen. Vanaf vers 30. Als nu God het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in een oven wordt geworpen, zo bekleedt, zal hij niet veel meer u bekleden, kleingelovigen. Wees dan niet bezorgd door te zeggen, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want naar al deze dingen zoeken de volken, want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoekt echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd voor morgen, want morgen zal voor zichzelf bezorgd zijn. Voor elke dag is zijn eigen kwaad genoeg. Zo lezen we eerst voorlopig. De vorige maal heb ik u al gezegd dat de eerste avond zich onderscheidt van alle volgende avonden. Want we hebben het toen gehad over het zaligmakend geloof. Dat is het geloof dat beslist tussen licht en duisternis. Tussen eeuwige zaligheid en eeuwige rampspoed. Tussen behouden worden en verloren gaan. Terwijl de andere avonden het steeds gaat, dus dat begint vanavond, over geloof als de motor van het praktische leven van een christen. Het geloof als het praktisch geloofsvertrouwen op de Heere God in de omstandigheden van elke dag. En het is wel goed misschien om even aan te geven dat krasse verschil met dat eerste. Want toen ik daar zo over na zat te denken, over het verschil met dat zaligmakend geloof, toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik best mensen gekend heb in mijn leven die met dat zaligmakend geloof nogal zaten te tobben. Die daar niet zeker van waren. Dat komt dan als gevolg van de prediking waaraan ze waren blootgesteld, maar even zo goed gebeurde het dan toch maar. Als je daarna gevraagd zou hebben, dan zouden ze daar met heel veel moeite een antwoord hebben weten te geven. Maar in het gewone dagelijks leven waren dat mensen van groot geloof. Van enorm vertrouwen op de Heere God. Dat is eigenlijk heel verbazingwekkend. En het omgekeerde komt ook voor. Er zijn ook mensen die, als het over het zaligmakend geloof gaat, nauwelijks of geen twijfel kennen. Natuurlijk, ze hebben de Heer Jezus aangenomen als hun heiland en Heer. Ze geloven in de vergeving van de zonden. Ze geloven dat God hun Vader is. Ze zijn behouden. Daar zijn ze van overtuigd. Maar als het gaat om dat praktische geloofsvertrouwen van elke dag, dan kunnen ze nog heel wat leren van die eerste groep die ik net noemde. Dat is natuurlijk geen wetmatigheid. Het kan ook zijn dat iemand twijfelt aan zijn eeuwige behoudenis en tegelijkertijd twijfelt aan Gods trouw in het dagelijks leven. En het kan ook zijn dat iemand zeker is van zijn eeuwig heil en ook zeker is van Gods nabijheid en trouw en steun in het dagelijks leven. Nou, ik heb even 4 mogelijkheden genoemd. 4 typen christenen, dat moet u zelf maar uitwerken welke 4 dat nou precies waren. Maar het geeft wel even aan, dat is de bedoeling, dat eerste, dat zaligmakend geloof, heel duidelijk moet worden onderscheiden van die praktische vormen van geloof waar we het nu over gaan hebben. Of dat nu is het klein geloof, de volgende keer het groeiend geloof en dan de keer daarop het grote geloof en dan nog verschillende. Dat zijn 2 heel verschillende zaken. En dat woord klein geloof komt heel in het bijzonder uit het Matthäus-evangelie, uit die 5 plaatsen die we met elkaar gaan overzien. En als de Heer Jezus dat woord gebruikt, want we horen dat altijd uit zijn mond, dan zegt hij dat altijd in de berispende zin. Klein geloof is zonde. Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar toen vanavond de zon onderging, begon Yom HaKippurim, oftewel Yom Kippur, oftewel Grote Verzondag. Wie was zich daarvan bewust? Steek even uw hand op. Nou, dat zijn er niet zoveel. Maar misschien toch nog wel 10% van het geheel. Grote Verzoendag. Dat is niet de treurigste dag van het jaar. Dat is de dag waarop herdacht wordt de val van de twee tempels. Maar het is wel de ernstigste dag van het jaar. Waarop een mens, een Israëliet, zijn ziel moet kastijden. Dat wil zeggen, hij moet zichzelf verootmoedigen. Hij heeft 10 dagen de tijd gehad vanaf Rosh Hashanah, vanaf het Joods nieuwjaar, om na te denken over zijn zonde. En nu komt dan de grote dag, die dan vanavond begonnen is, waarop God laat zien dat hij een oplossing heeft voor dat zondeprobleem. Door het grote offer dat gebracht gaat worden. Dat helaas dus vandaag niet gebracht kan worden, want er is geen tempel in Jeruzalem. Maar waarvan zij die het Nieuwe Testament geloven, weten dat dat offer volbracht is op Golgotha. Maar dat nadenken over je zonde, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Als je nadenkt over zonde, dan heb je zeker als klein kind al geleerd, dat zijn hele stoute dingen. Diefstal, seksueel kwaad, nou daar sta je als kind nog niet zo bij stil, maar moorden en stelen, dat snapt elk kind. En nog een aantal van dat soort verschrikkelijke dingen. Het gaat altijd om dingen die de Heere God heel erg vindt. En die je vooral niet moet doen. En als je het toch doet, dan moet je dat beleiden en opruimen. Maar waar ik het vanavond over heb, is niet over een van die verschrikkelijke dingen die verboden worden in de 10 geboden. Ik heb het over klein geloof. En ik moet u zeggen, dat vind ik veel moeilijker. Ik heb een serie in Waddinxveen over de Heidelbergse catechismus. En daar zijn we nu bezig met de 10 geboden. En eigenlijk is dat een veel gemakkelijker taak. Want al die dingen die daar verboden worden, dat snapt elk mens dat je die inderdaad niet moet doen. Zelfs ongelovige mensen zullen het daarmee eens zijn dat het een troep zou worden in onze samenleving als we maar konden moorden en stelen zoals veel als we wilden. Nee, dat is niet goed. Maar klein geloof, als je die 5 gevallen bekijkt die ik vanavond aan u voorleg, dan vergaat het u misschien wel net zoals het mij verging. Jongen zeg, nou, dan deugt er van mij ook niet veel. Dan is het met mij ook niet zo best gesteld. Je mag niet bezorgd zijn. Je mag niet bang zijn. Je mag niet twijfelen. Nou, ga er maar tegenaan staan. Hier begint het al meteen. God heeft het gras zo verschrikkelijk mooi aangekleed. Dat weten een hele hoop mensen niet. Die denken gras is gras. Ik dacht dat toen ik begon te werken met fruitvliegen. Vele decennia geleden. Toen dacht ik, als mijn lieve mensen ooit eens mijn vrienden onder een binoculair konden zien hoe prachtig zo'n beestje is. Dan zou je wel 3 keer bedenken om een huisvlieg dood te slaan. Nou, die 3 keer doe je het dan toch nog wel. Maar het is zoiets moois om dat te vernietigen. En dan gaat het over dieren. Maar dan ook het gras. Als je het gras de tijd zou geven en niet constant kort houdt om tot een volle bloei te komen. En je zou die bloem bekijken onder zo'n microscoop. Dan zou je verbaasd zijn over de fijnheid en schoonheid van al die dingen. God heeft ze bekleed. En dan komt de toepassing. Dan zegt de Heer Jezus, als dat nou zo is met het gras dat door de benen vandaag afgehakt wordt om in de oven geworpen te worden als brandstof, hoeveel te meer jullie kleingelovigen. Letterlijk staat daar mensen van klein geloof. En dat, ik herhaal, dat betekent mensen van weinig praktisch godsvertrouwen. Wees dan niet bezorgd. Ja, nou begint het al een beetje te kriebelen. In Nederland is dat vrij gemakkelijk, hoewel ook hier een paar 100.000 mensen onder de welvaartsstandniveau leven. Maar zeg dat maar eens in een heleboel landen, zeg maar in Haiti, waar alweer een catastrofe overheen gegaan is. Maak jullie niet bezorgd over wat jullie zullen eten of drinken of waarmee jullie zullen kleden. Ja, dat doen die mensen wel. En wij zouden zelfs zeggen, zeer terecht. Wat moeten we hier nou mee aan? Als de Jezus dan ook nog aangeeft dat kleingeloof eigenlijk zonde is, ja, wie ontkomt daar dan aan? Nou, laat in de eerste plaats even bedenken dat het woord bezorgdheid een beetje dubbelzinnig is. In sommige talen heb je ook verschillende woorden voor die 2 betekenissen. Er is een bezorgdheid die heel gewoon en heel goed is. Als je als ouders geen zorg zou hebben over je kinderen, dan deug je niet. dan zou juist het niet hebben van bezorgdheid zonde zijn. Het gebrek van zorg jegens medemensen, vooral mensen die aan je toevertrouwd zijn, dat is zelfs een psychische afwijking. Dat is heel normaal om daar bezorgd over te zijn. Maar dan heeft het bezorgdheid de zin van zorg dragen voor. Zorgen voor. Maar bezorgdheid in de zin van constant tobben en piekeren, dat is het waar het hier om gaat. En ik snap heel goed dat de grenslijn tussen die twee nogal dunnetjes is. Daar ligt de moeilijkheid. Maar er is een punt waar de Heere God tegen ons zegt, waar de Heer Jezus zegt, hou nou eens op met dat getop en dat gepieker over dingen die je toch niet kunt beïnvloeden en die je niet kunt veranderen. Heb eens wat meer gerustheid en wat meer geloof in mij. U kent misschien wel het oude voorbeeld dat ooit in een 19e eeuws traktaat stond van die twee jongetjes in dat witte huisje in Goossen. Dat ene was de oudste jongen in een Joods gezin die zich vreselijk zorgen maakte of de verderfengel inderdaad wel voorbij zou gaan. En af en toe ging hij kijken of het bloed nog wel goed zichtbaar was. En hij vroeg maar steeds aan zijn vader, ja, maar zal die verderfengel nou echt wel voorbij gaan? Ziet hij het bloed wel? En als hij het ziet, gaat hij het echt wel voorbij? Is wel waar wat God gezegd heeft? Enzovoort. En dat andere jongetje gelooft in de Heere God. Hij weet dat het bloed is aan de deurpost en hij is helemaal gerust. En dan is de vraag, wie van die twee is het veiligst? Het is leuk om met kinderen te bespreken. En het antwoord is natuurlijk allebei even veilig. Maar wie is het zekerst van de twee? En wie is het gelukkigst van de twee? Nou, dat is wel duidelijk. Dat is een piekeren en tobben over zaken waar God duidelijk gezegd heeft dat we op hem ons vertrouwen moeten stellen. De dingen waar we bezorgd over moeten zijn, dat zijn de dingen die tot onze verantwoordelijkheden behoren. Maar tobben en piekeren over de dingen die niet tot onze verantwoordelijkheid behoren en die je juist los moet laten en in Gods hand moet leggen, dat zijn de dingen waar het hier over gaat. En dan wordt u ook aangegeven één manier hoe je daarmee geholpen kunt worden. Dat is prioriteiten stellen. Als je nou zoveel last hebt van tobben en piekeren, en laten we nou wel wezen, de een is meer een pessimist en de ander is meer een optimist. Dat zit ook in de aard van het beestje. Dan kan dit helpen. Zoek echt het eerst het koninkrijk van God. Richt je aandacht op het koninkrijk van God. Op het gezag van Christus in deze wereld, zouden wij nu zeggen, na Pinksteren. Op de autoriteit die Christus heeft, degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die alle dingen in zijn hand heeft. Ik bid dat samen vaak met mijn vrouw als het gaat over de Amerikaanse verkiezingen, want die gaan ons allemaal aan. En eigenlijk weet ik niet zo goed welke de ergste van die twee kandidaten is. Ik vind het vreselijk als je zou moeten leven in een land met zulke kandidaten. Echt waar. En als we dan bidden, dan zeggen we, Heere God, wie het ook wordt, het is in uw hand. En u bereikt uw plannen, ondanks ons dwaze mensen. En dat is geloof. Niet om mezelf op de borst te kloppen, want het is eigenlijk heel gemakkelijk om die zaak in Amerika in Gods handen te leggen. Eigenlijk maak ik me meer zorgen over de verkiezingen in ons land volgend jaar. En ik kan nog wel wat dingen noemen. En eigenlijk maak ik me meer zorgen over mijn kleinkinderen, waar ik eigenlijk geen grip meer op heb. A, omdat ze volwassen zijn voor een groot deel. En B, omdat ik niet hun ouders, maar hun grootouders ben. En om die dingen los te laten, de Heere God alsjeblieft. Ik hef mijn handen op voor de ziel van mijn kinderen, in dit geval van mijn kleinkinderen, zoals klaagliederen zegt. En dat is het verschil waar het hier om gaat. De dingen die je toch niet kunt veranderen, kun je die ook loslaten en in Gods hand leggen. In Psalm 10 staat zo mooi, u aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te nemen. En laat het dan ook daar. Nou, als je even doorbladert naar hoofdstuk 8... In hoofdstuk 8, vers 24, dan gaat het over de storm op zee. Er zie ontstond een grote onstuimigheid op de zee, zodat het schip door de golven werd bedekt. Hij echter sliep. En zijn discipelen gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, Heer, behoud ons, wij vergaan. Hij zei tot hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er ontstond een grote stilte. Net hadden we het over bezorgdheid, nu gaat het over angst. En hier kan ik het eigenlijk wel een beetje beter snappen, dat klein geloof zonde is. Want als ze nou iets van de Heer Jezus wisten, hoe hadden ze dan kunnen zeggen, Heer, behoud ons, wij vergaan. Kun je dat voorstellen? Dat scheepje zou vergaan met de Heer Jezus aan boord en ze allemaal jammerlijk zouden verdrinken. Dan moet je hem toch wel heel slecht kennen. Eigenlijk blijkt dat ook wel het laatste vers dat ik niet las. Wat voor iemand is deze dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam? Precies. Wat wisten ze dan eigenlijk nog weinig over hem? Dit is een angst, terwijl het oude gezang zegt, weet u wel, scheep kon onder Jezus hoede. Wij hebben vaders zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Met andere woorden, er kan ons niks gebeuren. Hij is bij ons in het schip en zolang hij bij ons is in het schip, kan het schip niets overkomen. Hier kan ik het nog een beetje beter begrijpen. Maar ik zeg er tegelijkertijd bij, als ik met hen in dat scheepje was geweest, dan zou ik me eerst wel zeer verbaasd hebben hoe je onder zulke omstandigheden kunt slapen. De meeste van ons zouden bij de eerste flinke rukwinden al wakker zijn geworden. Hoe kun je zo slapen? En ten tweede, Heer, behoud ons. Of zoals in andere evangelie staat, bekommert u zich niet om ons. We zijn aan het vergaan, kan het u allemaal niet schelen. En dan zegt hij dat weer, waarom bent u angstig, kleine gelovige? Het punt is niet dat hij de zee bagatelliseert, dat hij die storm kleineert. Hij kent de omvang van de storm, hij weet de gevaren die dreigen. Hij weet dat zo'n klein scheepje bij zo'n verschrikkelijke storm, met zo'n valwind die van de bergen op het meer van Genezareth terechtkomt, dat dat scheepje reëel in gevaar is. Dat is één manier natuurlijk om jezelf te troosten door het gevaar te kleineren. Het valt wel mee, nee, het valt niet mee. Naar de mens gesproken is het levensgevaarlijk. Maar wij hebben vader zoon aan boord. Dat is beslissend. En dus laten we het los. Je kunt roeien wat je wilt. Maar het helpt niet. Dat is het moment dat je geen verantwoordelijkheid meer hebt. Het is belangrijk, ik wil het onderscheid nog één keer maken. Bezorgdheid en angst over de dingen die vallen onder jouw verantwoordelijkheid is heel terecht. Je mag bezorgd zijn over je kinderen. Want ze zijn aan jouw verantwoordelijkheid als ze nog minderjarig zijn toevertrouwd. Maar het gaat er vooral om dat we ons vaak zo zorgen maken over de dingen waar we zelf helemaal geen greep op hebben. Geen verantwoordelijkheid voor dragen. En waar we toch ons zo verschrikkelijk druk over maken. Waarom angstig? En dan openbaart hij zijn macht. En wij zouden moeten zeggen, de discipelen wisten nog weinig van hem. Maar wij kennen hem door deze geschiedenissen. En als het goed is, ook door onze eigen levenservaring. We weten wat we aan hem hebben. Hoe wij van hem op aan kunnen. En dat als hij met ons is, geen macht ter wereld ons kan bedreigen. Nou hebben we nog zo'n soort verhaal. Alleen daar is de Heer Jezus niet aan boord. In Matteüs 14. In Matteüs 14 vers 29... U weet het. Daar is het scheepje weer in grote nood, maar daar is de Heer Jezus afwezig. Hij is wezen bidden aan de overkant en dan komt hij naar hen toe gelopen. En de discipelen zijn daar zeer ontsteld over. Ze denken eerst dat het een spookverschijning is. Ze schreeuwden van bangheid. En dan staat er in vers 27 van hoofdstuk 14. Terstond echter sprak Jezus tot hen en zei, hebt goede moed. Ik ben het, wees niet bang. Petrus nu antwoordde hem en zei, Heer, als u bent, beveel mij naar u toe te komen over de wateren. Hij nu zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep over de wateren en kwam naar Jezus toe. Toen hij echter de sterke wind zag, werd hij bang. En hij begon te zinken en riep de woorden, Heer, behoud mij. En terstond strekte Jezus zijn hand uit, greep hem en zei tot hem, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nou, we hebben bezorgdheid gehad, we hebben de angst gehad, we krijgen nu de twijfel. Nu wordt ons altijd weer verteld hoe belangrijk twijfel is en hoe goed het is als wij twijfel hebben. Ik vind dat er vaak slordig over gesproken wordt. Want je hebt allerlei soorten twijfel en die moet je goed uit elkaar houden. Mensen die constant twijfelen aan hun eeuwig behoud, dat is helemaal niet normaal. Die hebben het evangelie nog nooit goed uitgelegd gekregen. Mensen die twijfelen aan zichzelf en of ze op al die theologische punten waar ze een mening over gevormd hebben het wel goed zien, dat lijkt mij zeer heilzaam. Want niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. Twijfel aan Gods macht is geen goede zaak. Twijfel aan je eigen macht is een heel goede zaak. Dus als mensen zeggen twijfel is prima, dan heb ik het, vraag ik altijd meteen over welke twijfel heb je het eigenlijk? Kijken ze je soms verbaasd aan, want ze hebben dat, die onderscheidingen nog nooit leren maken. Ik zou ook een pleidooi willen doen voor Petrus. Eigenlijk is het flauw dat alle schilders en tekenaars die dit verhaal hebben uitgebeten, hem altijd uitbeelden op het moment dat hij door het water zakt. Wanneer staat nou eens een schilder op die hem laat zien zoals hij toen hij over het water liep? Misschien hebben de andere de discipelen wel gegnuifd of gegnoven, ik weet niet hoe je dat werkwoord vervoegt. Toen hij terugkwam in het bootje en ze konden tegen hem zeggen, kijk, dat is ons nou niet overkomen. Want wij zijn in het veilige bootje gebleven. Als ik Petrus was geweest, had ik dan geantwoord, maar ik heb op het water gelopen en jullie niet. Dus in plaats dat we het nou alleen maar hebben over dat kleine geloof en over die twijfel, laten we nou eerst eens zeggen dat het toch wel een heel bijzondere kerel was, die Petrus. Hij liep wel eens voor zichzelf uit te rennen. Hij deed wel eens te vlug zijn mond open, maar dat herkennen we wel. Maar dit is een geweldige vraag. En hij deed het ook niet in eigen kracht. Hij deed het ook niet op eigen initiatief. Je kunt wel een geweldige geloofsdaad willen plegen, maar als je dat niet doet in afhankelijkheid van de Heer, ja, dan ga je al meteen op je gezicht. Nee, hij vraagt, Heer, als u het bent, dat punt 1, bent u het wel? Hij had een beetje moeite de Heer op een afstand te herkennen. Ik denk dat hij een beetje bijziend was. In Johannes 21 heb je dat ook. Dan zegt Johannes, het is de Heer. Oh, vecht Petrus en trekt onmiddellijk zijn opperkleed aan en springt in het water. Dat is alweer. Hij is dan meteen weer tot initiatief bereid, maar op afstand herkennen is moeilijk. Heer, bent u het? En als u het bent, beveel mij naar u toe te komen over de water. Nou, ik zal even vertellen dat groot geloof, hoor. Voordat we het hebben over Petrus, de kleingelovige, wil ik het even hebben over Petrus, de grote gelovige. Maar de Heer moest het zeggen, inderdaad. Anders is het alleen maar zelfoverschatting en eigen dunk. En de Heer doet het, de Heer zegt, kom. En Petrus steekt zijn been over het water en voelt of het water hem draagt. Het antwoord is nee. Hij doet 2 voeten en hij voelt of het water hem draagt. Het antwoord is nee. Dat staat er allemaal niet bij hoor, dat verzin ik. Maar het is toch wel treffend, je moet eerst die boot durven loslaten. En dan pas houdt het water jou. Het is net als wanneer de Heer zegt, stop, neem je bed op en wandel. Ga je dan eerst zitten wachten op de kracht in je benen terugkomen? Nee, je gaat meteen proberen te staan en dan komt die kracht. Petrus, er staat er zo rustig, hij klom uit het schip en liep over de water en kwam naar Jezus toe. Maar ja, het verhaal eindigt nou eenmaal niet daar. En eerlijk gezegd eindigt ons verhaal ook op aarde nooit op zo'n punt. Tenzij dat je zo'n Jacob bent die ongeveer alles verknoeid heeft in zijn leven, maar dan op het einde toch nog een sterke geloofsheld is. Eigenlijk is me dat ook maar liever. Veel brokken gemaakt hebben, maar dan uiteindelijk op je sterfbed al je kinderen en kleinkinderen mogen zegenen. Een geloofsheld. Maar daartussen ga je wel eens op je gezicht, ja. Dat was met Jacob zo, dat was met Petrus zo. En waar ging het mis toen hij niet langer op de Heer zag? En weer moet ik u vertellen, eigenlijk is dat ook weer zo begrijpelijk. In je eerste enthousiasme, Petrus is typisch een extravert en primair reageren. Als je even de moderne psychologie erop loslaat. Hè? Extravert flapt er meteen alles uit en primair reageren. Terwijl andere mensen eerst 3 keer nadenken. Nee, de Heer zegt kom en hij stapt. Maar dan als hij helemaal loopt naar de Heer toe gaat alles goed. Tot hij ineens denkt, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Die wind, die golf, kijk eens om je heen. En dan is het mis. En eigenlijk zijn we zo blij dat hij door het water zakte. Want wat kunnen we ervan leren? Tenminste, als we ervan leren. Zolang hij op de Heer zag, ging het goed. En zolang, zodra hij op de wind en op de golven zag, toen begon hij er doorheen te zinken. En hij riep, Heer, behoud mij. En terstond strekte Jezus zijn hand uit, greep hem en zei, klein geloof. Dat waarom? Dat gaat je wel eens door merg en been, dat waarom? Waarom heb je getwijfeld? Waarom zijn jullie bang? Waarom zijn jullie bezorgd? Ja, Heer, omdat we mensen zijn. En omdat de kracht van uw Heilige Geest soms nog zo weinig werkt in ons leven. En omdat we het zoveel gemakkelijker vinden om op de omstandigheden te zien in plaats van op u. Het is zo'n retorisch waarom, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar wordt geen antwoord op verwacht. Het blijft in de lucht hangen. Want het antwoord ligt veel te veel voor de hand. En toch is het geen excuus. Dat zullen we ook de volgende avonden zien, hè? Want er is ook zoiets als een groot geloof. En die mensen gaan we ook tegenkomen, gelukkig. Maar we beginnen maar waar we onszelf ook vaak zo goed thuis voelen. Bij die kleingelovigen. Die bezorgd zijn. En die bang zijn. En die twijfelen. En als je twijfelt, is dat de hand van Jezus. Want hoe is die teruggekomen? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik denk dat Jezus hem weer op het water getrokken heeft en dat ze samen teruggelopen zijn naar de boot. Ook dat wordt nooit geschilderd en getekend. Maar zo was het natuurlijk wel. De les was, ik kan op het water lopen als ik aan twee voorwaarden voldoen. Jezus zelf moet het me opdragen. Anders is het eigendunk en overmoed. En eigenmachtig optreden. En ten tweede, als ik het doe, moet ik wel op Jezus blijven zien. Zo ga ik op de omstandigheden zien, ben ik nergens meer. Het klinkt zo eenvoudig, maar deze geschiedenis laat ons zien dat het niet zo eenvoudig is. Hoofdstuk 16, vers 5 te beginnen. Hoofdstuk 16, daar lezen we in vers 5. En toen de discipelen aan de overkant kwamen, hadden zij vergeten broden mee te nemen. Jezus nu zei tot hen, let op en past op voor het zuurdeeg van de fariseeën en sadduceeën. Zij nu, dat zijn dus de discipelen, overlegden onder elkaar en zeiden, oh, dat is omdat we geen broden hebben meegenomen. Daar nu Jezus dit merkte, zei hij, waarom overlegt u onder elkaar, kleine gelovigen, dat u geen broden hebt meegenomen? Begrijpt u nog niet en herinnert u zich niet de 5 broden van de 5000 en hoeveel korven u meenam? Of de 7 broden van de 4000 en hoeveel manden u meenam? Hoe begrijpt u niet dat ik u niet over broden heb gesproken? Past u echter op voor het zuurdeeg van de fariseeën en sadduceeën. Toen besefte zij dat hij niet had gezegd dat ze moesten oppassen voor het zuurdeeg van de broden, maar voor de leer van de fariseeën en sadduceeën. Wat zullen we hier eens voor woord bijzetten? Bezorgdheid hebben we gehad, angst hebben we gehad, twijfel hebben we gehad. Ik zet hierbij een woord dat u niet zo vaak in een preek hoort. Benepenheid. Benepenheid. Het gaat eigenlijk over het beperkte gezichtsveld van de discipelen. Net zoals dat van heel veel gelovigen en ook wel eens van ons. Ons gezichtsveld soms zo beperkt is. Luister maar waar mensen het over hebben als christenen met elkaar. Luister maar naar de dingen die hen echt bewegen. En dan heb ik het niet over de dagelijkse dingen. Hoewel die broden, dat hoort nou eigenlijk bij de dagelijkse dingen. Maar toch, het is vaak huisje, boompje, beestje, kerkje. Kerkje erbij zeker. Maar het is zo'n beperkt, zo'n benepen perspectief. Probeer je even in te denken wat hier gebeurt. Heer Jezus zegt, pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en de sadduceeën. De discipelen denken, waar heeft hij het over? Zuurdeeg. Oh, wacht even, dat zit in brood. Oh, jongens, wij zijn broden vergeten. Oh, dit is natuurlijk een heel, heel subtiele hint van de Heer om te laten zien dat we geen brood hebben meegenomen. Dat noem ik nou benepenheid. Niet verder kunnen kijken dan je neus lang is. Alsof het leven draait om brood. De mens leeft niet van brood alleen, zegt hij al tegen de Satan in hoofdstuk 4, maar daar waren zij niet bij. De mens leeft niet van brood alleen. Jongens, het gaat over meer dan dat. Het gaat zelfs meer dan huisje, boompje, beestje, kerkje. Was dier en was dier en hoe is met die ziek is en die dominee zus en zo. Zelfs over de kerk gaat, dan gaat het zo over die alledaagse beperkte dingen. Die horen tot een heel klein gezichtsveld. Het is soms zo verademend om christenen tegen te komen die een wijdere blikveld hebben dan dat. Dan die alledaagse dingen. Want ook de dingen van kerkje horen bij die alledaagse dingen. Hoe gaat het met die en hoe gaat het met die? Neem uw eigen gebeden op de band op en analyseer ze eens een keer. En dan zie je misschien ook wel hoeveel ervan gaat over de gewone alledaagse dingen. Over brood of geen brood. Is het allemaal niet belangrijk? Ja. De Heer zegt niet de mens leeft niet van brood. Hij zegt de mens leeft niet van brood alleen. Dus brood is er ook toe, doet er ook toe. Het staat zelfs midden in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood, want zonder brood wordt het ook niks. Zonder eten wordt het ook niks. Maar alsjeblieft, in het Koninkrijk Gods kijken we zoveel verder dan dat. Ik denk weer aan ons succes, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dan heb je een perspectief voor je zo wijd, zo groot. Waarom blijven we dan zo vaak dicht staan? Heel dicht bij die gewone alledaagse dingen staan. Dan begrijpen we ook niet waar de Heer het over heeft. Let op en pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën. Zeg, oh, zie je wel, we hebben geen brood meegenomen. En dan zegt hij, waarom overlegt u onder elkaar kleine gelovigen dat u geen brood hebt meegenomen? Dat is een heel bijzonder, hè? Die andere twee, drie zijn makkelijk te begrijpen. Je hebt een klein geloof als je bezorgd maakt over dingen waar je geen zorgen over zou moeten maken. Je hebt een klein geloof als je angstig bent terwijl de Heer dichtbij is. Je hebt een klein geloof als je twijfelt omdat je op de omstandigheden ziet in plaats van op de Heer te zien. Dat is veel moeilijker. Het is veel moeilijker. De Heer zegt, je hebt ook een klein geloof als je geestelijk gezichtsveld zo beperkt is en niet veel verder gaat dan de vraag, hebben we wel brood bij ons? Dat is ook klein geloof. En dan zegt hij, en dan, dat vind ik zo mooi, de Heer daalt dan als het ware af naar hun niveau. Want hij heeft het helemaal niet over broden. Hij heeft het over het zuurdeeg, en dat gaat hij later toepassen, dat is geestelijk bedoeld, van de fariseeën en de sadduceeën. Dat gaat over hun valse leer, staat er in vers 12. Maar hij past zich aan tot dat waar zij mee bezig zijn, met brood. Nou, laten we nou eens aannemen dat de Heer het over gewoon brood had. Dan zegt hij nou, so what? Maak je je zorgen dat we geen brood bij ons hebben? Denk nog eens aan die 5000. Man, hè, plus de vrouwen en de kinderen, misschien wel 15.000. En er was zoveel brood dat er zoveel manden over waren. En denk aan die 4000 waren er zoveel manden over. Er was zelfs veel meer over dan we aanvankelijk mee begonnen. Nou, waarom zal je zorgen maken over brood? Maar het gaat helemaal niet over brood. Dus zelfs wat het beperkte gezichtsveld betreft, zagen ze nog niet goed. En hadden ze veel meer moeten rekenen op de macht van de Heer om te voorzien in al hun noden. Nogmaals, zoals ook het centrum van dat Onze Vader het aangeeft. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar ja, zo is het met deze discipelen. Ze moesten nog zoveel leren en wij ook. En als je nou luistert naar de gemiddelde gesprekken. Ik zie wel zeggen op om naar een verjaardag te gaan, hebben jullie dat ook? Omdat, nou ja, het klinkt een beetje denigrerend en dat wil ik nou eigenlijk ook weer niet zo aangeven. Maar ook de gesprekken van christenen, dat zijn ze vaak ongelooflijk benepen in de zin van met een zeer beperkt gezichtsveld. Het gaat over je werk en het gaat over de kinderen en het gaat over voetbal. Ons perspectief is ook niet zo groot. We hebben niks tegen werk, niks tegen kinderen, niks tegen voetbal. Maar het Koninkrijk Gods is zo'n geweldig perspectief. En de Heer probeert ons op te trekken. Om dat gezichtsveld te krijgen dat Hij heeft. En als het niet anders kan, dan komt Hij binnen ons gezichtsveld en zegt, zelfs daar moet je je geen zorgen maken. We gaan naar de laatste van de vijf schriftplaatsen. Hoofdstuk 17, vers 19. Daar gaat het over het verhaal van de maanzieke jongen. U weet al, hier zegt de Heer Jezus nou eens een keer niet kleingelovig tegen de discipelen, maar hij zegt in vers 17, tenminste de meeste uitleggers zijn het er wel over eens dat hij dat tot de discipelen zegt: O ongelovig en verdraaid geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? En dat gaat er ook over dat die discipelen niet bij machten waren geweest om deze zieke jongen te bevrijden van de demonen die in hem waren. Dat is wel heel vergaand. Maar nu komt het. Dan staat het dat de Heer Jezus het doet. Hij bestraft deze demon en die gaat weg uit de jongen. En dan komen in vers 19 die discipelen naar Jezus toe. En ze zeiden, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Ik denk dan, dat is een mooie vraag, een goede vraag. Ze haalden niet de schouders op en ze dachten, ach, de Heer Jezus heeft het al geregeld, dus alles is goed. Nee, ze zaten ermee. Hoe komt het dat wij het niet konden? Nou, in eerste plaats ongeloof. In de tweede plaats waren ze in discussie geraakt met de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat is het domste wat je kan doen als je bezig bent met zo'n werk van God. Het is ontzettend dom om je in te laten met debatten met mensen die niet geloven wat je aan het doen bent. En die je proberen geestelijk onderuit te halen met hun argumenten. Daardoor verloren ze hun geestelijke kracht. Maar hier zegt de Heer Jezus tegen hen in vers 20, vanwege uw kleingeloof. Nu is het niet meer ongeloof, kleingeloof, maar het kan wel heel dicht bij elkaar liggen. Hè? Want ik zeg u, als u geloof hebt als een mosterdzaad, zult u tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Nou, er zijn weinig versen in het Nieuwe Testament die ontmoediger zijn dan dit vers. Ik bedoel, ik mag toch hopen dat uw geloof een tikkeltje groter is dan een mosterdzaad. Dan moet je wel een loep bij hebben om dat zaad te kunnen zien. En dan staat er, als je een geloof hebt dat zo piepklein is, dan zou je al bergen verzetten. Nou, ik weet niet hoeveel bergen u al in uw leven verzet heeft. Moeten we dan aannemen dat ons geloof nog veel en veel kleiner is, microscopisch klein, dan een mosterdzaadje? Maar misschien is dat niet de goede benadering. Er staat hier niet zozeer dat ons geloof net zo groot moet zijn als een mosterdzaad, maar dat het moet zijn als een mosterdzaad. Misschien gaat het helemaal niet in de eerste plaats over de kleinheid van het zaadje, maar over het feit dat zo'n mosterdzaad, als dat in een potje zit, kun je er mosterd van maken, maar er komt nooit een mosterdboom uit. Je moet het in de grond stoppen, je moet het investeren. En dan kan er een boom uit groeien. En daar komen heel veel mosterdzaadjes aan die boom. Een geloof dat in God investeert. Dat is heel wat anders dan een geloof dat het van zichzelf verwacht of dat zichzelf meent te moeten opschroeven tot een bepaald niveau om iets te kunnen bereiken. Daar gaan we de volgende keer DV veel uitvoeriger over hebben. Dat is notabene de avond van de Amerikaanse verkiezingen. Maar die zijn dan nog lang aan de gang, dus je kunt rustig hier naartoe komen. Die zijn nog niet eens de stembussen dicht. Maar even afgezien daarvan. Het geloof is een groeiend geloof als het goed is. En dan wordt het een groot geloof. Maar dat is altijd een geloof dat niet naar zichzelf kijkt. Een geloof moet je nooit proberen bij jezelf op te schroeven. Dat lukt helemaal niet. Ik zou niet weten hoe je dat moest. Maar een geloof moet je investeren. Een geloof richt zich altijd op een object. Een geloof is niet een soort vermogen. Hè? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, die of die is zo sterk dat hij zoveel gewicht kan heffen. Dan heb je het over een absolute kracht die iemand in zijn armen heeft. Of hij zou makkelijk uw arm om kunnen drukken op tafel. Hij heeft zoveel kracht in die arm. Dat kun je in een absolute zin uitdrukken. Maar geloof is niet een soort kracht die je kunt meten in kilogrammen. Geloof is gericht op. Geloof is gericht op God. Met andere woorden, het is niet zo, een groot geloof. Maar ja, dan ga ik over de volgende keren praten. Een groot geloof is niet zozeer te vergelijken met gewichtsheffen, maar een geloof dat in geïnvesteerd wordt in God zelf. Hoe groter je niet van je eigen geloof denkt, of van jezelf denkt, hoe groter je van God denkt, des te groter wordt je geloof. En als je het als een mosterdzaadje stopt in de grond, dan kunnen rare dingen gebeuren. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Mijn vrouw zei vandaag, wat zou er dan gebeuren als je zo'n grote pit van een avocado in de grond stopt? Ons klimaat zal er wel niet erg voor geschikt zijn, maar de gedachte alleen al trof mij. Het idee, zo'n keiharde bal, die stop je in de grond, dat het überhaupt zou kunnen gaan groeien onder de grond. Daar staat je verstand al bij stil. Stop het in de grond en er komt iets moois uit. Een hele boom. Een mosterdzaadje. Daar denk ik, dat is het punt van overeenkomst met dat geloof. Als je zo'n geloof hebt. Niet als de kracht van Goliath. Of van Simson. Maar een geloof dat groot denkt van God. Van de Heer Jezus. Dan staat hier, niets zal u onmogelijk zijn. Dat is een kolossaal woord. Nou, daar moeten we over 2 maanden maar eens over nadenken, als we het over dat grote geloof hebben. Niets zal u onmogelijk zijn. In de parallelgeschiedenis in Markus 9 lezen we dat die vader zegt tegen de Heer Jezus, als u kunt, zal mijn zoon genezen. En de Heer reageert onmiddellijk verontwaardigd. Als u kunt, het ligt niet aan mijn kunnen, het ligt aan jouw geloof. Hij schuift het onmiddellijk aan die man terug. Niets is onmogelijk voor degene die gelooft. Nou, hier staat ons verstand bij stil. Dit kunnen we eigenlijk niet meer meemaken. Wie van ons gelooft dat? Dat niets voor ons onmogelijk is als je maar geloof hebt. Nou, dat is zo groot. Volgende keer ga ik proberen heel voorzichtig tastend daar iets over te zeggen. Groeiend geloof. En over 2 maanden zal ik dan toch moeten proberen die vraag te beantwoorden. Wat is een groot geloof? Maar gelukkig, de schrift geeft ook daarover heel duidelijke antwoorden. Ik zal u nog een trefwoord geven bij het 5e. Ik zie het op mijn lijstje staan. Bezorgdheid, angst, twijfel, benepenheid. Bij de 5e heb ik niet 1 woord kunnen bedenken. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 woorden. Gebrek aan ontvankelijkheid voor het wonder. Dat is klein geloof. Je zou ook kunnen zeggen, geloof is precies dat. Ontvankelijkheid voor het wonder. In feite is dat zo als het gaat over het zaligmakend geloof. De ontvankelijkheid voor het wonder dat God van een dode mens een levende mens maakt. Een mens op weg naar de verlorenheid, daarvan maakt hij een mens op weg naar het eeuwig behoud. Dat is een geweldig wonder. En het geloof, gelooft in dat wonder, accepteert dat wonder, stelt zich daarvoor open, laat dat wonder aan zich voltrekken. Maar eigenlijk is het in het gewone alledaagse leven net zo. Ben je bezorgd? Stel je open voor het wonder van Gods ingreep. Ben je angstig? Stel je open voor het wonder dat God de machten zal doen wijken. Ben je aan het twijfelen? Stel je open voor het wonder dat God je kan laten lopen op water als je maar op de Heer blijft zien. En als je benepen bent, als je gezichtsveld zo klein is, bedenk dan eens dat het misschien wel klein geloof is. En als je een groot geloof zou hebben, zou je ook veel grotere dingen van God leren zien. Zoek eerst dat koninkrijk van God en al die dingen zullen je erbij geschonken worden. Wat mankeert ons, zegt de discipelen tegen de Heer Jezus. Waarom konden we dat niet doen? Waarom konden we die demon niet uitdrijven? En in zekere zin, als ik het zo vrij mag vertalen, zegt de Heer, stonden jullie daar wel voor open? Het is geen toverformule. Waren jullie er klaar voor dat door jullie heen kracht van God zou stromen naar deze jonge mannen om te bevrijden van die demonische macht? Waren jullie beschikbaar? Of hadden jullie je krachten laten afnemen door die discussies met die fariseeën en schriftgeleerden? Misschien waren jullie wel overmoedig geworden, want in vorige hoofdstukken lezen we dat ze geweldige dingen hadden gedaan in Gods kracht. Ze waren erop uitgestuurd en hadden vele wonderen en tekenen gedaan, dode opstandingen, melaatsen waren gereinigd en nu ineens konden ze niks meer. Het staat nog wel open voor de kracht van God. Eigendunk is ook fnuikend voor het geloof. Dat is de 5e en de laatste. Laat u niet ontmoedigen. Volgende keer hopen we terug te komen. Dan gaan we het hebben over het groeiend geloof.